Ons hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 119, de versen 1 en 23. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heren wet betrachten. En wat er verder volgt, 119, vers 1 en 23. Spreekt er ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 49, vers 6. Men denkt niet meer aan hun verleden staat. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, de versen 1 tot 6. En vervolgens uit de brief van Judas, de versen 14 tot 21. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 49, vers 6. En we lezen Hebreeën 11, vers 1 tot 6 en Judas, vers 14 tot 21. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit haar diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dus allereerst de eerste zes versen van Hebreeën 11. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn. Door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij Goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. En dan lezen we verder in de brief van Judas vanaf vers 14. En van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: ziet, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden, en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. Maar, geliefden, gedenkt gij der woorden die voorzegd zijn van de apostelen van onze Heere Jezus Christus, dat ze u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Deze zijn het die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen, de geest niet hebbende. Maar, geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Bewaart uzelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus ten eeuwige leven. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen bedienen mag, vindt u evenals vorige week weer in het Oude Testament, in het eerste Bijbelboek Genesis. Dan nu hoofdstuk 5, de versen 21 tot 24. Ik bedien u vanmorgen Gods woord uit Genesis 5, de versen 21 tot 24. Daar vinden we de Godsopenbaring in het Oude Testament aangaande Henoch. We lezen onze tekst. En Henoch leefde 65 jaren en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had, 300 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaren. Henoch dan wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we denken aan de zieken. Allereerst dominee Sterk, die momenteel nog in Groningen ligt en morgen bij zijn gezin zich weer hoopt te voegen. De uitslagen van het bloedonderzoek waren deze week weer ietsje gunstiger dan de weken daarvoor. Maar de dokters zeggen ook, dat wil nog niet zeggen dat er zoveel reden is tot verheuging, want het gaat zo op en neer, we moeten maar afwachten. We zijn er nog wel dankbaar dat die neergaande lijn er momenteel niet zozeer is en wij blijven bidden. Dat laatste dat willen we ook blijven doen voor Pieter Jan en voor Rosalia. In Molendaal in Baren werd in de afgelopen week geopereerd zuster Weep van de groep Muis van de Anton van der Horstlaan 74. Uit datzelfde ziekenhuis mocht thuiskomen nadat ze daar in de afgelopen week geopereerd werd Alinda Muis van de Huigenlaan 25. In onze voorbeden willen we ook denken aan de rouwdragende familie van onze zuster M. Hartog Schaap van de Bachlaan 84, wier moeder deze week is overleden. En samen willen we de Heere danken voor het feit dat er twee gezonde meisjes geboren werden, eerstelingen van Rutger en Francis Poort ter Haar, Watersnip 14... en van Steven en Hetty Koelewijn de Jong, Kwikstad 15. Het laatste kindje is operatief geboren, maar gelukkig mag alles goed zijn. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Heren, we komen weer samen tot u op deze zondagmorgen, midden in de zomertijd, midden in de vakantietijd. Het is op het ogenblik elke week een verrassing wie we in de kerk zullen ontmoeten. We zien gezichten terug die we aan aantal weken misten. We missen gezichten die tot nu toe elke zondag wel in de kerk waren. We zijn een gemeente onderweg, heren, dat is altijd zo. Zodra we in dit leven komen, zijn we immers onderweg. Reizigers naar de eeuwigheid. Maar in dat onderweg zijn, is het juist in de vakantietijd ook nog eens een keer zo dat we hier naartoe gaan en daar naartoe gaan, elkaar soms ver in het buitenland ontmoeten. Wat is het dan een zegen, heren, dat we aan het einde van een week weer mogen zeggen, de heren spaarde ons. Niemand werd door de onverbiddelijke dood uit het leven weggerukt. Voor ernstige ongelukken werden we bewaard en elke zondag opnieuw mag uw naam daarvoor geprezen worden en u gedankt worden voor het feit dat deze weer gezond thuis mocht komen en gebeden of u anderen die onderweg nog zijn of gingen wilt bewaren en behoeden. Heren, wat is er een voorrecht als het dan weer zondag mag zijn. En te midden van alle onrust die er juist in deze vakantietijd ook is, die dag van rust aanbreekt. Waarop het niet gaat over onze reizen, maar waarop het gaat over de reis die u met ons houdt. Die reis naar de eeuwigheid. Het is een wonder, heren, als u met de boodschap van die eeuwigheidsreis onze levensweg kruist. En als u ons liet lopen als kinderen van Adam, dan bleven we voor u verborgen achter de struiken, totdat we niet langer weg konden blijven en we voor de rechterstoel van u geopenbaard zouden worden. Dan bleven we als vijanden afkerig van u onze eigen weg zoeken, totdat we tenslotte tot de conclusie zouden moeten komen dat die eigen wegen voor eeuwig dood lopen. Dat is onze schuldige dwaasheid, heren. Dat wij met al ons reizen en trekken en met al ons zoeken, waar zullen we nou eens naartoe gaan aan de kennis van uw wegen van nature geen lust hebben. En we belijden dat vanmorgen voor uw aangezicht. En we vragen u, laat dat de belijdenis van ons hart mogen wezen. Opdat we op onze plaats worden gezet en leren vragen, heren, maak ons uw wegen bekend. Leer ons uw paden en leid ons in uw waarheid. En leer ons, als die God die aan zondaren zijn wegen bekend maakt. Want dat hebben we nodig, heren. En dat hebben we niet verdiend. Als we het u daarom vragen in ootmoed en in schuldbelijdenis, dan kunnen we ook alleen maar een beroep doen op de Heere Jezus Christus. Wil in zijn naam ons horen. En terwille van zijn bloed ons bedienen uit de volheid van de Heilige Geest. Die leidsman op de weg van het eeuwig zalig leven. Die een mensenkind leert wandelen met God. En als we daar vanmorgen heel bijzonder bij bepaald worden, heren, dan vragen we ook heel bijzonder om dat werk van de Heilige Geest. Om geopende hart, waarin plaats komt voor dat onderwijs. Om geopende ogen. Opdat we zouden zien de weg die u met uw volk gaat als een weg die begeerlijk is. Een weg die smal is. Waarvan het geldt dat er weinigen zijn die daarop wandelen. Maar waarvan u zegt, dit is de weg die ten leven leidt. Wandel daarop en ge zult het leven vinden voor uw ziel. Heere, geef dan dat dat woord vanmorgen zijn werk mag doen. Opdat we worden weggeroepen van onze dwaalwegen en van onze doodswegen. Opdat we worden gezet op die enige levende weg. Die weg waarvan de Heere Jezus Christus heeft gezegd, ik ben het. Die hij gebaand heeft in zijn bloed. Die uitloopt op uw troon, niet als een rechterstoel waar het oordeel wordt geveld, maar als een troon van genade, waar genade wordt verkondigd aan zondaren die met belijdenis van zonde en schuld daar knielen. Genadige en barmhartige God, geef ons vanmorgen die ontmoeting met u, op die weg van u, en leer ons wandelen met u. Spreek onze jonge mensen aan, heren, Er worden ze zoveel wegen voorgesteld en aangeprezen vandaag. En het einde van al die wegen van de wereld is de dood. Zegen onze kinderen, opdat ze ouders mogen ontvangen die ze aan hun hand meenemen op die ene weg die van het leven is. Opdat ze jong leren en zo ouder geworden zelf ook begeren om in die wegen te gaan, omdat ze het goede ervan hebben gezien in het leven van het voorgeslacht. Zegen onze ouderen, die weten dat het einde van de levensweg in zicht komt. Er zijn er ook onder ons, heren, die nog altijd niet weten waar de reis naartoe is. Die daar ernstig mee bezig zijn misschien, misschien ook wel niet. Die daarna vragen en misschien ook wel niet vragen. Maar wilt u ze maar aanspreken hier in de kerk, en ook als ze meeluisteren via de kerktelefoon of via de bandrecorder. En wilt u geven, heren, dat uw aangezicht wordt gezocht en dat die weg des levens voor hen nog mag opengaan voordat de nacht valt en zijn voet stoten aan de schemerende bergen en vallen in de diepte van de eeuwige verlorenheid. Geef uw dienstknecht wat hij nodig heeft, heren, een stem om te spreken en de leiding van de Heilige Geest om dat woord te verkondigen en zo een leidsman te mogen zijn aan de gemeente die u aan zijn zorgen hebt toevertrouwd. Laat het een duidelijke boodschap zijn vanmorgen. En laat die boodschap die vanuit overoude tijden tot ons komt, vanmorgen blijken te zijn, vol van een brandende actualiteit. Boodschap die meer betekenis heeft dan wat er vandaag ook via de nieuwsberichten naar ons toe zou kunnen komen. Een boodschap waardoor u spreekt van dood en van leven, van zaligheid en van ondergang. Boodschap voor ons allemaal. Sterk zijn stem en leid zijn geest, opdat hij die boodschap mag verkondigen. En opdat hij zelf mag delen in wat hij anderen voorhoudt. En opdat in zijn eigen leven ook iets van het profetische van heen nog openbaar mag komen. Heren, wat is dat nodig en wat zijn we daarin van u afhankelijk? Gedenk ze die met ons niet konden samenkomen. Geef hen die ver weg zijn of dichterbij met vakantie, dat ze vandaag uw aangezicht mogen zoeken en vinden. Dat ze een plaats vinden om te luisteren naar uw woord in binnen- en buitenland. In het midden van de gemeente of anders maar rondom de cassette of rondom een leespreek. Maar dat het vandaag zondag mag zijn. De dag waarop uw woord klinkt en waarop uw geest in bijzondere zin wil werken. We bidden u, barmhartige God, voor hen die aan huis gebonden zijn, in het bijzonder ook voor de jongeren onder hen, die zo'n zware weg hebben te gaan door ziekte, door de gebrokenheid van het leven. We bidden u voor allen die een kruis hebben te dragen, voor wie het leven niet heeft gebracht wat ze ervan verwacht, die zeggen teleurstelling op teleurstelling te hebben ondervonden, moeite en verdriet als hun deel te kennen. We bidden u voor de rouwdragenden. We bidden u voor allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. We denken onder de rouwdragenden in het bijzonder aan zuster Hartog Schaap en haar familie. Die ze in de afgelopen week stonden bij het sterbed van moeder. Wilt u genadig vertroosten, heren? En wilt u rondom dit sterven het evangelie van het leven zo openleggen dat het leven wordt verkondigd en dat het leven wordt gezocht? En dat ook in omstandigheden waarin dat bijzonder nodig is. En u weet daar alles van. Het evangelie van het leven zo mag klinken. Dat het tot bekering leidt en tot het zoeken van u de levende God. Wij bidden u, barmhartige heren, voor onze zieken. We denken ook vanmorgen aan dominee Sterk daar in Groningen. Heren, de berichten van deze week waren weer wat anders. Wij mensen die de dingen niet kunnen overzien, we weten niet op dit moment of we daarin een bewijs moeten zien van gebedsverhoring. Of dat het alleen maar een nieuwe ontwikkeling is. Heren, u kent ons en u weet hoe moeilijk het is om na zo lange tijd nog te hopen, nog te verwachten. Maar geef dan maar dat te midden van dat alles onze dominee en zijn gezin en ook wij mogen uitzien naar u de levende God. En dat we het mogen overgeven in de handen van u die weet wat goed is. En die machtig bent om boven bidden en boven denken uitkomsten te schenken. Aan een volk dat zijn kracht vindt in het aanroepen van uw naam alleen. Zo blijven we bidden voor Pieter Jan en voor Rosalia. Opdat de kleine tekenen van hoop die er zijn ook van u mogen komen en mogen vervuld worden in een weg van genezing die u kunt en wilt openen. We dragen onze zuster van de groep aan u op. Heb dank dat u haar door de operatie heen hielp. Zoek haar op vandaag en geef dat ze in haar eenzaamheid mag ondervinden dat u aan haar gedenkt en dat u haar beschermer en haar man wilt zijn. Dat u ook vandaag voor haar zorgt naar lichaam en ziel en laat ook deze operatie samen met die nog komen moet, ertoe mogen bijdragen dat onze zuster zich wat bewegen kan. We danken er u voor dat Alinda Muis, die ook geopereerd moest worden, naar weer thuis mocht komen en dat u het naar omstandigheden wel maakt. Laat in de komende tijd mogen blijken, heren, dat deze operatie het antwoord gaf op de klachten die er waren. En gedenk haar en heel het gezin waartoe ze behoort met alle zorg en moeite die er in hun midden al zo lang is en op zoveel manieren. En laat de kracht van het evangelie mogen blijken in het verwerken van de dingen. We danken er u hartelijk voor, heren, dat in het midden van de gemeente oude vreugde werd geschonken. Dat twee jonge gezinnen voor het eerst dat wonder mochten meemaken van de geboorte. We danken er u voor dat u de moeder spaarde. In het bijzonder ook in een weg van operatie. En dat u, voor zover we nu kunnen zien, alles hebt welgemaakt. En we bidden u, heren, voor Rutger en Francis, voor Steven en Hetty. Dat ze de genade van het ouderschap van u ook mogen ontvangen om het te beleven voor uw aangezicht. En een diepe afhankelijkheid van u en in een sterke verantwoordelijkheid tegenover u. Opdat ze hun kind mogen opvoeden in de vrezen van uw naam. Barmhartige God. Zegen alle werk in het midden van de gemeente. Zegen het evangelisatiewerk. We denken aan de Eemhofdienst die straks zal beginnen. En die van onze gemeente uit vandaag geleid wordt. Laat er een woord mogen klinken, heren, dat harten raakt. En laten er mensen door aangesproken worden. Zegen het evangelisatiewerk dat in deze dagen en weken ook op de straat gebeurt. Laat er van u vervreemden geconfronteerd met de boodschap van het evangelie u mogen zoeken. En laat ook vandaag uw koninkrijk komen en uw dienstknechten worden aangegord met kracht uit de hoge. Hoor ons als we al deze dingen vragen, uit genade, om Jezus wil. Amen. De dienst offerande vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 37, de versen 9, 12 en 19. 37, 9, 12 en 19. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. 73, het 12e vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, me dunkt dat ik er niet zo heel ver naast zit als ik zeg dat vanmorgen de meeste mensen hier in de kerk wel jaloers zullen zijn op het levenseinde van Henoch. Het is vanuit de Bijbel immers volkomen duidelijk dat Henoch naar Gods eigen getuigenis naar de hemel is gegaan. En als ik vanmorgen hier in de kerk zou vragen wie van u wil er naar de hemel, dan verwacht ik toch in feite dat iedereen de vinger zal opsteken, van groot tot klein en van jong tot oud. Liever vandaag nog niet natuurlijk. Liever pas na een lang en gelukkig leven uiteraard. Als het hier allemaal een beetje op is. Maar als het erop aankomt, dan denk ik niet dat er zoveel mensen in de kerk zullen zitten die niet naar de hemel willen. Die niet aan het einde van het leven toch uitzien naar dat oord van gelukzaligheid, van vrede en van vreugde waar de blijdschap nooit meer ophoudt. En bovendien gemeente, als je dan van die Henoch nog leest dat hij naar de hemel is gegaan zonder te sterven, dan zou je helemaal jaloers op hem worden. Want we weten wel, dat is een grote uitzondering. Na Henoch is er onder al die miljarden mensen die de aarde hebben bevolkt en nog bevolken, maar eentje geweest aan wie datzelfde voorrecht ten deel is gevallen. Elia, de profeet. Maar eerlijk is eerlijk gemeente, dat zou toch helemaal mooi zijn als je aan het einde van je leven zomaar de hemel mocht binnenwandelen. Dat je de dood niet zou zien en dan mag leven in vreugde in alle eeuwigheid. Daar zit ik toch niet zo ver naast gemeente als ik zeg dat er niet veel mensen in de kerk zullen zitten die dat niet willen. Dat vraag ik dus ook maar niet, wilt u dat? Maar wat ik vanmorgen wel vraag gemeente, dat is, bent u nou ook jaloers op de levensopenbaring van Henoch? Hij wandelde met God, lezen. Wilt u dat ook zo graag? Vragen onze jonge mensen inderdaad ook daarom? En komen ze daarom naar de kerk dat ze zeggen, Heere, leer mij hoe ik met u wandelen moet? Is dat er gemeente, dat we niet alleen willen sterven met God, maar dat we ook willen leven met God. Heel eerlijk gemeente, maar ik vrees eigenlijk dat dat niet van allen hier in de kerk geldt. Dat er onder ons nogal wat zijn die in dat opzicht de gedachten van de valse profeet Biliam delen. Die zei, ik wil graag met de wereld leven en dan tenslotte met de oprechte sterven. En soms, ik zeg maar eerlijk, dan ben ik ook wel eens wat moedeloos, dan denk ik, zou het misschien een uitzondering onder ons zijn. Dat we ook begeren te leven als Henoch. Alleen als dat in ons leven ontbreekt, gemeente, dan hebt u wel voor meer dingen te vrezen. Want als in uw leven ontbreekt de begeerte om net als Henoch met God te wandelen, dan moet u er maar mee rekenen dat het er ook niet van komt dat u straks de hemel binnengaat. Maar dat de hemel voor u een gesloten land zal blijven. Bovendien, gemeente, als u niet leert begeren om met de Heere te wandelen, dan zou ik u de hemel ook echt niet aan kunnen prijzen als een toekomstoord. Want je zou je er echt niet thuis voelen. Het zou je zo verschrikkelijk tegenvallen. Afijn gemeente, u voelt wel aan, er is alle reden om vanmorgen te luisteren naar de Godsopenbaring van deze tweede persoon uit het Oude Testament over wie we willen nadenken. Henoch, en er ons leven maar naast te leggen. Opdat we ons niet zouden bedriegen voor de eeuwigheid. maar zouden kunnen vragen om die radicale verandering, die bekering van het leven, waar dat bij ons nodig is. Gods woord spreekt ons vanmorgen van Henoch en we zien Henoch wandelde met God en we letten op zijn levensgeheim, zijn levensopenbaring en zijn levenseinde. Henoch wandelde met God, levensgeheim, levensopenbaring en levenseinde. Genesis 5, gemeente, het hoofdstuk waaruit de tekst voor vanmorgen genomen is, is een verschrikkelijk hoofdstuk. Het is het hoofdstuk in de Bijbel dat het meeste lijkt op een krantenpagina die vol staat met rouwadvertenties. En wij zijn daaraan gewoon geraakt. Heel wat mensen onder ons die zoeken die pagina het eerst op wanneer de krant in de brievenbus komt om even te zien of er misschien een bekende tussen staat. En we schrikken er niet meer van als er een hele bladzij vol staat. We kijken er wel van op als er maar een enkeling gevonden wordt. En we schrikken alleen als onverwacht een bekende naam er staat. Heb je het gehoord? Hoort die en die. Maar Genesis 5, gemeente, als dat hoofdstuk geschreven wordt, dan is dat soort advertentiepagina's nog niet zo bekend. Je zou kunnen zeggen, dat is de eerste keer dat er zo'n pagina van de persen rolt. En het is de bittere werkelijkheid als gevolg van de zondeval in het paradijs die daarin openbaar komt. Dat de dood als het loon op de zonde gaat doorwerken naar alle mensen. Adam sterft, die door God geschapen mens. Henoch heeft het meegemaakt, hij is al ruim 300 jaar als die eerste mens sterft. En heeft aan dat graf gestaan van die eerste mens, en u moet maar rekenen, dat heeft diep ingegrepen, dan was het niet de eerste die stierf, maar toen Adam stierf, toen kwam die werkelijkheid van de straf van God en de bezoldiging van God op de zonde zo verschrikkelijk openbaar. En Set is gestorven en Enos, over wie we vorige keer nadachten, van al die mensen lezen we als een verschrikkelijk refrein aan het einde van hun korte levensgeschiedenis in dit hoofdstuk. En hij stierf, en hij stierf, en hij stierf. Het is net alsof er een koster zit te hangen aan de doodsklokken om ze te laten beieren over de samenleving van deze in de zonde gevallen wereld. En hij stierf, en hij stierf. Heden ik, morgen gij, want de dood gaat door tot alle mensen, omdat allen gezondigd hebben. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En in dat verschrikkelijke hoofdstuk, gemeente, is onze tekst ook een verschrikkelijke tekst. Ja, zegt u? U had nou net verwacht dat ik zou zeggen dat in midden van dit verschrikkelijke hoofdstuk die ene lichtstraal is van Henoch die niet stierf, maar dat zeg ik niet, gemeente. Een verschrikkelijke tekst, dat woord van ons. Hij wandelde met God. Dat noem ik verschrikkelijk dat dat er staat, want waarom staat het er zo nadrukkelijk? Ik kan misschien met een voorbeeld duidelijk maken, gemeente, als er in een klas een proefwerk is gemaakt en de leraar die komt een paar dagen later met het gemaakte werk weer de klas in. Dan is er natuurlijk de spanning, vooral als het tegen de overgang gaat van wat voor cijfer heb ik. En dan staat die man daar voor de klas en dan zegt hij, Jan heeft een voldoende. Nou, dan slaat de schrik de hele klas om het hart, dat voelt u wel aan. Want als hij dat zo nadrukkelijk zegt dat Jan een voldoende heeft, dan denkt de rest en ik dan. Dan is dat blijkbaar een uitzondering. Nou, daarom wordt dat hier in Genesis 5 van Henoch vermeld, gemeente. Hij wandelde met God omdat hij een uitzondering is. En dan moet u wel bedenken dat we in Genesis 5 niet het geslacht van Kaïn ontmoeten, waarvan we de vorige keer hebben gezien hoe dat toeging in de tenten van Lamech. Want dan zou je nog kunnen zeggen, gelukkig, er is te midden van al die zondaren er toch nog eentje die naar God vraagt. Maar we ontmoeten hier het geslacht van Set en Enos, om het maar zo te zeggen. We ontmoeten hier de kerk van voor de zondvloed. We hebben hier voor ons liggen de lijst van de gemeente Gods. En in die ledenlijst van de gemeente van voor de zondvloed staat er achter de naam van Henoch een aantekening, geschreven door een trouwe ambtsdrager die geleid wordt door de Heilige Geest. Deze mens wandelt met God. Nou hoeven we dat niet op te vatten als hij was de enige. Want Seth was er immers ook die de naam des Heren aanriep. En even verderop lees je van Lamech die de troost zoekt. Van Noach die genade vindt in de ogen des Heren. Maar als het er zo nadrukkelijk bij staat, gemeente, dan is het wel duidelijk dat hij Henoch tot de uitzonderingen heeft behoord. En dat het blijkbaar in de tijd waarin hij leefde gemakkelijker was om te zeggen wie de Heren wel vrezen dan om te zeggen wie de Heren niet vrezen. En we zien dat ook wanneer we ontdekken dat Genesis 5 uitloopt op Genesis 6, waarin geschreven wordt dat het in de dagen van die aartsvaders langzamerhand de gewoonte werd dat de zonen van God trouwden met de dochters van de mensen. Dat wil zeggen, de jongens uit de tenten van Seth en Enos en Henoch en zo, die namen de meisjes uit de tenten van Kain. En dan was het al net zoals het vandaag zo vaak het geval is, dan wint de wereld het. En dan gingen ze naar die tenten van Kain toe, want dat was allemaal veel aantrekkelijker. Daar vond je de macht en daar vond je het geld en daar vond je de muziek en daar vond je de cultuur en daar vond je het vermaak. En dat was heel wat anders dan in die tenten van Seth, waar ze de naam des Heren aanroepen en in die naam van de Heren hun kracht zochten. En elke keer waren er weer jongens die zeiden, ach vader, het kan toch ook wel zonder God. Ik ben nu vijandig hoor. U moet rekenen dat ik er nou tegenaan ga schoppen, maar het kan toch ook wel zonder God, goddeloos. Het is de tijd, gemeente, van de tweede aanval van de Satan op het vrouwenzacht. Nadat hij het met geweld geprobeerd heeft tegen Abel, die vermoord werd, probeert hij het nou met de list van de verleiding tegenover het zaad van Seth. Ze lopen erin. De een na de ander en er is tenslotte geen geslacht meer en geen familie meer. Of ze moeten wel zeggen, ja die jongen van ons die is ook al de wereld ingegaan. En dat meisje van ons dat doet er ook al niks meer aan. Voelt u nou wel aan, gemeente, dat het niet vanzelfsprekend is als onze tekst zegt dat Henoch wandelde met God. Maar dat dat integendeel een wonder is. Vooral omdat Henoch dat maar niet van zichzelf zegt, want dan zou je nog kunnen denken, ja die man die kan zoveel zeggen. En omdat niet alleen de mensen het zeggen, maar God getuigt het van hem. We hebben dat gelezen in Hebreeën 11. Hij heeft van God getuigenis ontvangen dat hij God behaagde, omdat hij wandelde met God. Het is nodig, gemeente, om dat te zien, om op die manier ook duidelijk de tekst in het oog te krijgen. Want het is natuurlijk niet zo dat Henoch behoort tot de meest onbekende van de Bijbel. Over het algemeen zult u hier in de kerk die naam vaker hebben gehoord. En zult u het ook weten, Henoch, dat is een man die met God wandelt. Dat is een man die zonder te sterven door God in de hemel is opgenomen. Net als Elia, de profeet in de dagen van de koningen. Maar het gevolg is wel, gemeente, dat wij heel vaak denken dat die Henoch een heel bijzonder mens is geweest. Een van een soort zoals er op deze aardbodem maar een enkeling heeft rondgelopen. Een van de twee die net als de Heere Jezus Christus ten hemel is gevaren. Die niet is gestorven, niet onderworpen aan die verschrikkelijke wet die ligt op het gevallen Adams geslacht. Gij zult de dood sterven. Een eenzame heilige die eigenlijk niet van deze wereld is. En die daarom inderdaad ook beter thuis hoort in de hemel. Maar zo is het niet, gemeente. Want die Henoch, dat is niet zo'n bijzondere figuur geweest hoor. Als we dat lezen in onze tekst, gemeente. Je zou eigenlijk Genesis 5 er ook nog bij hebben moeten lezen vanmorgen. Maar dat wordt te veel. U doet dat thuis nog maar eens een keer. Dan ontdekt u dat Henoch van dezelfde familie is als u en ik. Het staat er zo heel nadrukkelijk dat hij ook een kind is van vader Adam. In hetzelfde nest afkomstig, gemeente. Met dezelfde zondige aard. Met dezelfde natuurlijke afkeer van God. Eén van die kinderen van Adam, waartoe we allemaal behoren, die van nature niet met God wandelen, maar de verkeerde kant oplopen. En of je dat nou doet omdat je bang bent voor het oordeel van God, zodat je met Adam voor God vlucht. Of omdat je dat doet omdat je met Kaïn vijandig staat tegenover God en daarom expres de andere kant op gaat, omdat je met God niet te maken wilt hebben. Dat doet er dan even niet zoveel toe, maar allemaal mensen die van nature de verkeerde kant op lopen. Die God het trotse nek toekeren. Gericht naar deze wereld. Maar in het leven van die Henoch is die grote verandering gekomen, gemeente. Immers, ik lees in onze tekst. Hij wandelde niet meer in de raad der goddelozen, de mensen die met God geen rekening houden. Maar hij wandelde met God. En dat leert me, gemeente, dat er in het leven van die Henoch, want die heeft dat van nature net zo min gedaan als dat u en ik dat ooit zullen doen. En die heeft dat niet van voor zijn geboorte al meegekregen, net zo min als dat u en ik dat mee zullen krijgen. We geloven immers niet in veronderstelde wedergeboorte. Maar dat er in het leven van Henoch een verandering is gekomen in zijn verhouding tot God. Hij wandelde met God en Amos zegt, zullen twee te samen wandelen. Zo ze niet eerst te samen gekomen zijn. Je gaat toch zomaar niet met een vreemde wandelen? Moet je nou eens indenken, gemeente, dat je straks de kerk uitkomt en er staat een of andere vreemdeling op de stoep, die wil dat wel eens een keer meemaken, dat ze daar in Spakenburg nog met z'n allen naar de kerk gaan en misschien eens een plaatje maken van een klederdracht, en die zegt zo tegen deze of gene gemeente, eindje wandelen, dan kijk je ze aan, van is jou nou in de bol geslagen of markeert het mij nou? Dat doe je toch niet, gemeente? Je gaat toch niet met een vreemde wandelen? Dat zie je bij een stel dat met elkaar in aanraking komt. Die lopen niet op slag te wandelen, maar als dat een beetje klikt, dan staan ze eerst eens een keer bij elkaar stil. En ik weet niet of u dat wel eens gezien hebt, of dat u dat misschien uit uw eigen leven nog herinnert. Dan sta je zo'n beetje te draaien en dan sta je zo'n beetje allerlei kanten op te kijken en je zegt zo eens een paar onbenullige dingen. En dan komt er een ogenblik dat je een beetje samen op gaat lopen, maar dan is er zeker een meter tussen jou en die ander in. En zo langzamerhand, dan zie je dat het bij elkaar komt. En dan komt er een moment dat iemand zegt, heb je het gezien? Die twee die wandelen met elkaar, ze hebben elkaar gevonden. Dat is wat aan het worden. Nou, zo is dat nou in het leven van Henoch gegaan, gemeente, ten opzichte van God. Ik probeer het maar een beetje simpel te zeggen, dat onze kinderen het ook zullen begrijpen. Maar zo is dat nou gegaan. God is de weg van Henoch gaan kruisen en die is Henoch tegengekomen. En toen is er een moment gekomen dat Henoch is omgedraaid. En dat Henoch achter de Here aan is gegaan. En dat Henoch met de Here mee is gegaan. Wandelen. U weet dat wel, gemeente. Dan zegt de een tegen de ander, ga je mee, dan gaan we een eindje om. Er is er altijd één die het initiatief neemt. Nou, als het gaat om het wandelen met God, gemeente, dan moet u maar rekenen dat u en jij en ik nooit het initiatief nemen. Dan komt dat initiatief bij God vandaan. God heeft tegen Henoch gezegd, mijn jongen, ga je mee, dan gaan we samen een eindje wandelen. En toen heeft God Henoch overreed. En hij is Henoch te sterk geworden. Zoals hij later Abraham heeft overreed. En zoals hij nog veel later de profeet Jeremia heeft overreed. Zodat die profeet zijn tegenstand opgaf en zegt, Heere, ik heb mij laten overreden. Dat is het levensgeheim van Henoch. En dat lees ik uit het feit dat hij wandelt met God. Deze man is tot God bekeerd. Wanneer dat gebeurd is, zegt u. Zou kunnen zijn, gemeente, dat dat gebeurd is bij de geboorte van zijn oudste zoon. Wij lezen namelijk van Henoch dat hij die eerste 65 jaar, en dan leeft hij zoals ieder mens van nature leeft. Maar dan lezen we ook in onze tekst, en Henoch leefde, nee, Henoch wandelde met God nadat hij Methusala gewonnen had. 300 jaren. En daaruit leid ik dan inderdaad af, gemeente, dat de geboorte van zijn oudste zoon voor Henoch tegelijkertijd het machtige wonder is geworden van zijn wedergeboorte. Moment waarop God hem tot stilstand heeft gebracht en hem anders heeft gemaakt. Er zitten er hier in de kerk die dat wel weten, dat wanneer dat wonder in je leven gebeurt, dat je vader en dat je moeder mag worden, dat dat een geweldig ingrijpende zaak is en dat je daarbij stil wordt gezet en dat er dan ineens hele andere gedachten in je leven komen. Nou, zo is het bij W nog blijkbaar geweest. God heeft gesproken toen hij daar stond gebogen over de wieg van zijn oudste zoon. Dat leid ik namelijk af uit de naam die Henoch aan zijn kind geeft, Methuselah. Weet u wat dat betekent? Methuselah betekent, als dit kind sterft, dan gebeurt het. Je zal maar zo heten, jongens en meisjes. Als dit kind sterft, dan gebeurt het. Maar Henoch heeft zijn kind zo genoemd. Hij heeft dat van de Heere geleerd toen hij daar bij de wieg van zijn zoon stond. Hij heeft daarin gehoord de aankondiging van het oordeel van God over de zondige wereld die zich van God afkeert. Als dit kind sterft, dan gebeurt het. En als u de jaartallen op een rijtje zet, gemeente, dan zult u inderdaad zien dat Methuselah immers de oudste geworden van alle mensen. Gestorven is in het jaar waarin de zondvloed over de aarde is gekomen. Toen dat kind gestorven was, 969 jaar later, toen kwam de zondvloed over de aarde. En toen deed God wat hij tegen Henoch al had gezegd. En toen Henoch die boodschap van de Heere ontving, die boodschap van het komende oordeel, toen heeft Henoch dat bij de wieg van zijn oudste zoon begrepen. En als dat oordeel komt, dan kan ik voor God niet bestaan. Dan betekent dat mijn eeuwige ondergang. En toen is Henoch gaan zoeken, dat lees ik niet in onze tekst, maar dat weet iedereen die van de Heere leert dat hij voor God niet kan bestaan in het gericht. Die weet, op het moment dat ik dat leer, dan ga ik zoeken. Dan ga ik vragen naar een weg om aan dat oordeel te ontkomen. En wat doe je dan? Dan ga je aankloppen bij mensen die je daarin raad kunnen geven. En Henoch, die had er nog een paar. Adam leefde nog. Adam is gestorven toen Henoch 308 jaren oud was. En heeft die oude opa gevraagd, opa, hoe zit dat nou? Ik heb begrepen, als God gaat oordelen, dan kan ik niet bestaan. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? En Adam, die heeft hem verteld. Hoe God hem en zijn geslacht zo goed geschapen had en hoe diep ze gevallen waren en hoe ze toen de dood over zich hadden geroepen. Zichzelf in de grootste ellende hadden geworpen en zich het oordeel hadden waardig gemaakt. En hij had gezegd, mijn jongen, dat is waar. En dat is nou onze eigen schuld, dat wij voor God niet kunnen bestaan. En als er in ons leven niks verandert, dat we voor eeuwig verloren zijn. Maar toen heeft die oude opa Adam hem ook verteld van die machtige belofte die God heeft gegeven. En dat God vijandschap zet. En dat God dat gevallen Adams geslacht weer aan zijn kant wil halen. En heeft gezegd, mijn jongen, die belofte van de Heere, daar mag je op pleiten. Toen is Henoch terechtgekomen bij die andere opa die ook nog leefde, die opa Enos. En hij begreep dat ze in de tenten van Enos de naam des Heren aanroepen. En Enos die heeft aan zijn achterkleinzoon, de zevende van Adam, is Henoch immers verteld hoe in de naam des Heren zijn kracht ligt. En hoe op die naam des Heren zijn vertrouwen is gebouwd. En dat hij tegenover al het geweld en al de macht en al de kracht van de wereld het geheim van zijn leven had gevonden. In die naam van God waarop ze vertrouwden en die ze aanriepen en waardoor ze nooit beschaamd werden. Zo heeft de Heilige Geest het geloof gewerkt. Of misschien is het ook wel een beetje anders gegaan, gemeente, maar zo zou het gegaan kunnen zijn. Zo heeft de Heilige Geest het geloof gewerkt in het hart van Henoch. Dat geloof, dat vertrouwt op Gods belofte. En dat op die belofte leeft en dat daarop rust dwars tegen alles in. En Hebreeën 11 zegt me dat, gemeente, door het geloof heeft Henoch dat geloof dat tot God komt. En dat geloof dat hij een beloner is van wie hem ernstig zoeken. Dat geloof dat ontdekt, je wordt niet beschaamd. Als je naar de Heere toevlucht en als je van de Heere vraagt om datgene wat je mist en wat je nodig hebt om te kunnen bestaan in het gericht. Hij heeft het bij de wieg van zijn kind geleerd, gemeente. De nood van zijn leven. En het aanroepen van de naam des Heren. En het wonder dat er een God is die hoort. En met de dichter van Psalm 116 mag hij het nou zeggen. Nu zal ik voor Gods ogen wandelen, hoort u het wel? Wandelen in het vrolijk levenslicht. Hij nog wandelt met God als vrucht van waarachtige bekering en levend geloof. Dat is zijn geheim. Kijk, en als we dat hebben ontdekt in onze tekstgemeente, dan komt die tekst van vanmorgen vanzelf naar ons toe. Ik heb het vorige week al gezegd, die oude geschiedenis die is brandend actueel en die staat midden in ons leven, maar dat is toch ook zo? Want wat het geheim van Henochs levenswandel is, gemeente. Dat is nou uitgerekend wat hier in de kerk wordt uitgedeeld. Immers als er gepreekt wordt, dan wordt er gepreekt de waarachtige bekering tot God. En het levende geloof in de Heere Jezus Christus. En dat wil zeggen dat de Heere zijn dienstknechten erop uitstuurt om dat uit te delen aan mensen die zonder dat niet kunnen zalig worden. Nou, heb u daar nou belang bij? Vanmorgen gebeurt uiteindelijk datzelfde, gemeente, al is het onder hele andere omstandigheden wat er gebeurt in het leven van Henoch, dat God de levensweg kruist van gevallen Adams kinderen. Van afkerige zondaren. En dat God zijn roep laat klinken die in het paradijs al klonk en die nog steeds klinkt. Waar zijt ge? Bekeert u gij afkerige kinderen, want waarom zoudt ge sterven? Op zichzelf wel een machtige zaak, gemeente, dat die hoge Heere uit zijn hoge hemel helemaal naar deze aarde komt. En dat hij zich inlaat met mensen van dat soort dat wij zijn. Zondaren, nou daar kun je geen goed woord over bedenken. Afkerigen die van hem niet willen weten. En dat de Heere God tegen zulke mensen zegt, en dan zeg ik het vanmorgen maar een beetje simpel in de hoop dat de kinderen de boodschap onthouden, dat God tegen zulke mensen zegt, ga je mee een eindje om. En dat hij dan in het leven van zulke mensen gaat spreken. En dat hij hun harten opent, zodat ze gaan luisteren. En al luisterende gaan harten branden. En gaat het hart van God open, dan gaat het over zonde en over genade. Dan gaat het over schuld en over verzoening. Dan gaat het over zondaarsliefde in de Heere Jezus Christus geopenbaard. Waardoor deze God verloren kinderen naar huis trekt. Dan zitten er vanmorgen mensen in de kerk die zeggen, dominee, daar heb ik nou belang bij. Dat de Heere zo naar me toe zal komen en dat de Heere zo met me op zal wandelen om me die geheimen te leren. Zitten er vanmorgen mensen in de kerk die tot de ontdekking zijn gekomen die Henoch deed bij de geboorte van zijn zoon. Als ik moet sterven, dan kan ik voor God niet bestaan. Ik ben kind van Adam, de dood verdient. Mag ik dan eens vragen, gemeente, zijn er dan in uw en zijn er dan in jouw leven ook mensen aan wie je de weg kunt vragen? Heb je dan ergens nog zo'n oude grootvader zitten zoals Adam? Die je kan vertellen van zonde en van genade. En weet je dan van een ambtsdrager in de gemeente die je net als één nog kan vertellen hoe je de naam des Heren mag en moet aanroepen? Kijk, in dat opzicht leven wij vandaag net als in de dagen van Henoch in een hele arme tijd en in een hele geesteloze tijd, gemeente. Vandaag zijn er heel wat ouderen. Die uiteindelijk alleen maar in de vormen blijven steken. En het gevolg is dat de kinderen ja nog wel meegaan naar de kerk. Want ze zeggen, het is thuis zo'n gezeur als je dat niet doet. Maar straks dan hoeft het van mij niet, want het betekent allemaal niks. En vandaag zijn er zoveel oudere gemeenten die al zitten ze nog in de kerk uiteindelijk toch met hun hart de wereld dienen. En dat bedoel ik nog niet eens dat ze altijd maar voor de televisie zitten. Dat ook, wat een ellende is dat toch. Maar bedoel ik dat ze helemaal opgaan in de dingen van deze wereld, in geld verdienen en verder komen. Als er vandaag in ons midden een jongere is, en dat hoop ik toch zo van harte, gemeente, een jongere die zegt, nou heb ik ontdekt dat ik voor God niet kan bestaan. Kan die dan nog ergens terecht bij een mens die hem zal vertellen hoe God een mens bekeert? En hoe je aan het geloof komt. En wat het is te wandelen met de Heer. Gemeente, is dat niet de geweldige nood die er is, ook in de kringen van de rechtzinnigheid? Oh, we kunnen soms hele grote woorden nog gebruiken. We kunnen klagen over van alles en nog wat, over de achteruitgang en over het verval. Maar dat de wagen met een grote klap stil komt te staan, gemeente, op het moment dat je zegt, en hoe zit het dan met jezelf? En als je jongen nou komt en zegt, vader, hoe word ik nou tot God bekeerd, dat je niet weet wat je zeggen moet? En dat als er een ouderling op huisbezoek komt, of een dominee bij wie je aanklopt en je zegt, dominee, hoe kom ik nou aan het geloof, dat je met een kluitje in het riet wordt gestuurd? Zijn ze er nog? Ik denk aan die oude zuster in een van mijn vorige gemeenten. Het leven had er niet zoveel gebracht. Ze was als wees opgegroeid in een van de weeshuizen van het begin van deze eeuw. En ze was nooit getrouwd. Toen haar oudere zuster trouwde, toen ging ze met haar mee. En ze heeft altijd opgetrokken in het gezin van haar zuster. En daar heeft ze altijd als een gedienstige klaargestaan voor iedereen. Maar als je beiden kwam, toen ik haar ontmoette, was al een eind in de 80 en ze is inmiddels al lang naar de hemel toe. Dan sprak ze van dat grote wonder, dat ze mocht wandelen met de Heer. En dan had ze het altijd over die tekst. Zullen twee tezamen wandelen, zo zij niet eerst tezamen gekomen zijn. En ze vertelde dat de Heer in het weeshuis, toen ze zo alleen was geweest, haar had opgezocht. En haar die troost had gegeven dat ze niet alleen door het leven hoefde te gaan. En ze zegt, dominee, zo is het toch. Als de Heere met je meegaat, dan doet de Heere dat. Omdat hij verzoening voor je heeft gevonden. Omdat de Heere je genade bewijst. Omdat de Heere naar je vraagt. En dat was de grote wonder en de diepe levensvreugde dat ze met de Heere mocht wandelen. En dan eindigde ze altijd weer met die stem die klonk als een zilveren belletje. Ik hoor hem nog in mijn oren, het was toch zo'n lief mensje. Is dat nou niet leuk, dominee? Is dat nou niet leuk? Kijk, op zulke mensen kunnen die henochs die erachter komen dat ze voor God die kunnen bestaan, jaloers worden. Zijn ze er nog vandaag? Of is dat geslacht bezig te verdwijnen, gemeente? Als iemand ja zegt, dan hoop ik wel dat hij zich realiseert dat hij daarmee allereerst zichzelf op een vreselijke manier aanklaagt. Henoch wandelde met God. Omdat God hem had geroepen tot bekering, omdat God hem had gebracht tot het levende geloof in de Heer Jezus Christus. Nou gemeente, dat doet de Heer vandaag nog goed. Want de Heer is nog dezelfde en de Heer is het nog die dat levende geloof wil werken in het hart van een zondaar. En we beleiden het met onze catechismus dat hij dat doet onder de prediking van het evangelie. Door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. In die prediking die de waarachtigheid Gods verkondigt en die de beloften Gods uitstelt. Is het de Heilige Geest die het hart opent en die in dat hart het vertrouwen werkt. In deze sprekende God en hem betrouwbaar acht. En moet je dat niet altijd meteen in het groom te zoeken. Ik zou er vanmorgen toch ook nog eens een keer willen zeggen tot ouderen onder ons, die altijd maar voor de zaak staan. En die zeggen, dominee, als ik het nou maar eens zeker wist. Dat werk van de Heer begint niet altijd met het grote gemeente, in tegendeel. Maar als er die eerste zucht om genade is. En als er die eerste hand is die bevend wordt gelegd op het belovende spreken van God. Als er die eerste toewending van het hart is tot de Heer Jezus Christus. Dan is dat uiteindelijk al, al zul je van jezelf niet geloven, maar dan is dat het geloof dat de Heilige Geest werkt. En dat moet opwassen, ja zeker gemeente, maar het begint klein. En het begint in een mens die zonder de Heere niet meer kan en die de Heere in alles nodig heeft en die de Heere naar de ogen ziet, die met hem wandelt. Nou, daar mag je nou vanmorgen om vragen, gemeente, nou de Heere hier je levensweg kruist. U die nog buiten de genade staat, dan mag je nou vanmorgen echt om vragen om die waarachtige bekering en om dat levende geloof. Leid mij in uw waarheid. Zou de Heere dat willen, zegt iemand. Dan nodigt de Heere nou vanmorgen toe uit, gemeente, dat hij zegt, ga mee een eindje op. Dan wandelt de Heere Jezus hier rond. Met de bedoeling dat ik op hem wijs en dat ik tegen u zal zeggen, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat u bij hem aan zult kloppen. Om dat geloof te werken in het hart. Henoch die wandelde met God, gemeente. Wat houdt dat nou eigenlijk in? Daar moeten we het natuurlijk nodig over hebben. Want ik zie tot mijn schrik dat de tijd alweer wat opschiet. Wandelen met God. Dat is dat je gelooft dat God bij je is. Dat je mag leven in de tegenwoordigheid van God. En voor de ogen van God wandelen met God. Dat betekent dat je zijn stem hoort. Dat je zijn ogen ziet die in liefde naar je omzien. Dat je zijn hand voelt die als de hand van een vader je vasthoudt. Dat je leeft van het luisteren, van het spreken. Henoch doet dat zijn hele leven na de geboorte van zijn oudste zoon. Hij wandelde 300 jaar met God, gemeente. En dat betekent dat de Heere in vervolg op al die wegen die Henoch ging mee kon gaan. Er waren geen kromme wegen meer bij. Er was geen afdwaling meer bij, blijkbaar. Er waren wegen waarop de Heere mee kon, wegen waarvan het doopsformulier zegt dat we de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat is nou wandelen met God, gemeente. Godzalig, dat wil zeggen, dan ben je vol van God. Dan is niet meer de vraag van wat de wereld te bieden heeft, dan is niet meer de vraag van wat ik wil, maar dan ben je vol van God. Dan is de Heere de eerste en de laatste. En dan is dat het wat je wandelen doet, dat God er zelf bij is. En dan gaan harten open, gemeente. En dan worden er over en weer dingen verteld, want dan hoef je niks meer te verbergen. En dan gaat het nauw luisteren. Dat is ook duidelijk, gemeente. Want dan kan er niks meer tussenin komen. Dat merkt u ook wel, als je ruzie met elkaar hebt, dan ga je niet wandelen. En als er een stel onderweg is en die lopen met elkaar en ze krijgen ruzie, nou dan zie je het ook. Want dan zie je gezichten die op 7 dagen storm staan. En de ene kijkt die kant op en de ander die kant. En ze lopen een end bij elkaar vandaan met strakke gezichten. Wandelen, dat kan alleen maar, gemeente, als er niks meer tussenin zit. Henoch wandelde 300 jaar met God. En God mocht er overal bij zijn. Ja, zegt u. Maar die Henoch die verkeerde natuurlijk in omstandigheden die heel anders zijn dan de ons. En als ik nou kijk naar mijn drukke gezin en als ik nou kijk naar mijn drukke werkkring. En als ik nou denk aan de tijd waarin we leven, wat dacht u? Kijk maar in de tekst, gemeente. Henoch wandelde met God en hij gewon zonen en dochters. Dat was midden in die situatie dat een man zijn gezin krijgt. En ze kregen er in die tijd niet maar een stuk of wat, maar ze kregen een heel gezin. Want de Heere zei, de aarde moet vervuld worden. Die Henoch, gemeente, die had een gezin. 'S morgens vroeg, dan huilde de jongste al. En 's avonds later zat hij nog met de oudste op de stoep. Om te praten over de grote vragen van het leven. En die jongen te vertellen dat hij het toch bij God zou moeten zoeken. En niet in de wereld. En wat het werk betreft, hij was de zoon van het stamhoofd. Want dat is de stamlijn die doorloopt van Adam naar Noach toe, gemeente. En als zodanig sta je midden in het maatschappelijk en sociale bestel. En ze hadden van alles en nog wat te regelen. En wat de tijd betreft, nou daar hebben we het vorige week al over gehad. Dat niet zoveel anders is als de onze. Een donkere tijd. Mensen waren grote zondaars voor de Heere, leest u in het volgende hoofdstuk. En ze hadden hun weg verdorven voor God. En God die zei, ik kan het niet langer aanzien. En die kwam met de zondvloed. Wat dat betreft heeft de Heere vandaag nog altijd geduld, gemeente. Terwijl de Heere toen zei, nou ga ik ze op termijn stellen. In die situatie leefde Henoch. En in die situatie wandelde die met God. En hield zijn mond ook niet. Dat hebben we gelezen bij Judas, dat Henoch profeteerde. U zegt, hoe weet Judas dat? Nou, dat weet Judas uit het apocryfe boek van Henoch, waar je natuurlijk niet alles van kunt geloven, omdat het apocryf is. Maar nou Judas het heeft opgenomen in de Godsopenbaring, gemeente, dan mogen we geloven dat de Heilige Geest daarmee zegt dat dit waar is. Dat Henoch in zijn dagen profeet is geweest. En dat Henoch heeft verkondigd, ziet de Heere komt. Het zijn vele duizenden heiligen om gericht te oefenen. Dat was de boodschap van Henoch. Als hij de mensen zag zondigen in de straat en in de omgeving, dan zei die mensen, de Heere komt. En de Heere die komt om te oordelen. En daarom is de zonde zo verschrikkelijk. Want die zonde die sleept je mee naar het eeuwige verderf. Zo wandelde Henoch met God, gemeente. Zijn leven was een getuigenis en zijn woorden waren een profetie. En u voelt wel aan dat ik dan nou de vraag ook weer ga stellen. Kan dat nou ook van ons gezegd worden? En niet door onszelf hoor, maar door de Heere. Dat de Heere zegt, er zitten er in die gemeente van Bunschoot. Die wandelen met God zoals Henoch met hem wandelt. Is er die vruchtgemeente in uw leven van geloof en van bekering. Zondag en in de week, thuis en in de vakantie, in de kerk en in het gezin. 300 jaren, al de dagen van je leven. Ze wisten het in die tijd van Henoch. Die man die wandelt met God. Weten ze het van ons ook, gemeente? Laten we dan maar dicht bij huis beginnen. Weten onze kinderen dat? Ik heb ook kinderen in de kerk zitten. Ik vraag het maar aan hunzelf. Weten ze dat van mij? Weten uw kinderen dat van u? Weten ze het op het werk, gemeente? Natuurlijk, dan val je op in de wereld. Dan val je op in je omgeving. Want dan loop je de wereld niet meer na en dan kun je het met de wereld niet meer doen. Calvijn zei, mensen die de wereld nalopen, die wandelen niet met God, maar die wandelen met de duivel. Dat is een hard oordeel, maar het is wel waar. Maar dan val je ook op in een verwereldlijkte kerkgemeente, zoals Henoch opviel in zijn eigen omgeving, te midden van dat kerkvolk in het geslacht van Set en Enos. Met de Heere wandelen. Weet u waar dat in blijkt, gemeente? Dat blijkt allereerst in je omgang met het woord. Gaat dat Bijbeltje elke dag open in je leven? Ik vind het altijd toch weer zo verdrietig dat ik jonge mensen krijg die eerlijk komen naar de belijdeniscategorisatie. En als ik zeg, jongens, lees je de Bijbel voor jezelf? Dan kom ik er nog altijd zoveel tegen die zeggen, nee, dat heb ik nooit geleerd. Lezen we thuis aan tafel? Ja, natuurlijk lezen we die thuis aan tafel. Maar voor mezelf. Hoe kan je toch wandelen met God, gemeente, als dat woord niet een centrale plaats in je leven heeft? En is er het gebed, die dagelijkse omgang met de Heere, waarin je Gods aangezicht zoekt, niet eventjes tussen neus en lippen door, zoals het aan tafel gaat als er iemand binnenkomt vallen. Stil even, zeggen de mensen dan. Maar dat je er de tijd voor neemt om Gods aangezicht te zoeken. Ga daarom graag naar de kerk. Henoch die wandelde 300 jaar met God. Ik ben bang dat er in onze gemeente mensen zijn die zeggen, dat hield ik niet uit. Want ik vind anderhalf uur al een opgave. 300 jaar met God wandelen. Man, wat moet je toch allemaal doen? Wat moet je toch allemaal over hebben? En die Henoch die zegt, weet je, als je één keer met God leert wandelen, dan gaan er zoveel schatten en zoveel rijkdommen voor je open, dat je er nooit meer over uitgedacht raakt, dat je nooit meer uitgeluisterd raakt. Want dan gaan die schatkamers alleen maar steeds verder open. En dan hoef je de wereld niet meer zo nodig en de schatten van de wereld. En niet meer zoveel belang bij de televisie. En dan loop je niet meer zo warm voor allerlei takken van sport. Dan is de Heer het allerhoogste en eeuwig goed. Dan wil je de Heer behagen, gemeente, ook in je uiterlijk. Want dan moeten ze het ook in je uiterlijk kunnen zien dat je met God wandelt. En dat ze niet zeggen van, hé, dat lijkt er wel iemand van de wereld. Oh nee, ga toch naar de kerk. Dan is dat aan je uiterlijk ook te zien. Net zo goed als dat een meisje wanneer die een jongen krijgt. Dan zie je soms dat de kleding ook verandert. Hé, waarom is dat? Ja, die jongen die vindt dat zo leuk dat ik me zo aankleed. Nou, dat wordt dan ten opzichte van de Heere ook. De Heere wil zo graag dat ik eruit zie behoren bij zijn volk. Is dat ons leven, gemeente? Ook ons profetische getuigenis. De Heere komt en hij zal de zonde niet onschuldig laten. Ik vraag die dingen ook aan mezelf, gemeente. Ik heb in de vakantietijd een levensbeschrijving gelezen van John Duncan. Een Schotse dominee uit de vorige eeuw. Toen er in dat dorp of die stad waar Duncan op dat ogenblik dominee was, een dancing werd geopend en de hele jeugd van de stad er s'avonds naartoe trok. Toen ging Duncan er ook naartoe. Met zijn zondagse pak aan. In de midden van die helse herrie die je vandaag ook nog in een disco en al die gelegenheden tegenkomt, stapte die binnen en het werd ineens werd het stil. En toen zei Duncan, wij zullen hier samen bidden. En toen hij uitgebeden was, was de hele gelegenheid leeg. Wil u wel geloven, gemeente, dat ik gedacht heb, zou ik dat nou ook durven? Zou God dat misschien nou ook eens van mij vragen hier in Bunschoten en Spakenburg, dat ik er op zaterdagavond in die goddeloze toestanden binnensta? Misschien maar zeggen, omdat ik alleen niet zo erg durf, broeder, schijn nou eens een keer met me mee. De profetische getuigenis, gemeente, waar is het onder ons? Er zijn vandaag mensen die het wel geloven, hoor. Die het allemaal wat goed vinden. Maar leeft het ook, gemeente? Er zijn er zoveel die denken dat het wel meevalt en dat God wel lief is en dat het aan het einde van het leven toch allemaal wel goed zal komen. Maar Henoch die zegt, de Heere komt om te oordelen. En als je dan niet hebt leren wandelen met God, maar geleefd hebt zonder God, dan moet je ook sterven zonder God. En dan kunnen de families prachtige rouwadvertenties schrijven, gemeente. Maar dan schiet je er geen syllabe meer mee op. Want ze wandelden niet met God en dan sterven ze ook zonder God. Dan wordt het eeuwige nacht. En zo wandelde die heen nog, en ik moet afronden, gemeente, en u voelt wel aan, u zit nog op het laatste te wachten. Zo wandelde die heen nog met God in midden van een krom en verdraaid geslacht, zoals je het ook aan het einde van de 20e eeuw tegenkomt. En toen ineens, toen was hij er niet meer. Nog maar 365 jaar, nou zegt u, 365 jaar, dat is nogal wat. Ja, maar als u nou rekent dat de mensen in die tijd gemiddeld 900 jaar werden en nog ouder, dan is 365 net zoiets als dat iemand vandaag 30, 35 jaar wordt. Nou, dat noemen wij toch nog niet oud, dat noemen wij toch jong. In de kracht van je leven. Een consternatie geweest, gemeente. En was er niet meer, het woordje meer staat schuin gedrukt in onze vertaling, dat betekent er staat er in de grondtekst niet. Hij was er niet. Op een morgen komt zijn vrouw naar buiten en die zegt, mijn man is er niet. En de kinderen die zeggen, mijn vader is er niet. En zijn grootvader komt eraan te pas. En de broers en de zussen, hij is er niet. En goed, hij was dan wel wat bijzonder. Maar dat waren ze van hem niet gewoon. Hij werd niet gevonden. Dat wil zeggen, ze hebben hem gezocht. Natuurlijk, gemeente, want zulke mensen die mis je. En je zou je kunnen afvragen, als wij wegvallen, worden wij dan ook gemist als voorbeeld? Worden we dan ook gemist als profeet? Of zeggen de mensen, je mist er eigenlijk niks aan? Hij werd gezocht. Misschien ook wel door mensen die hem juist in die tijd zo gingen haten, dat ze zeiden, we moeten zien dat we hem maar aan de kant maken. Dat ze hem zochten om hem te grijpen en om hem te doden. En dat God ze voor is geweest. Hij was niet meer, want God nam hem weg. Zo jong. Ja, daaruit zie je, gemeente, dat jong sterven bepaald niet een straf hoeft te betekenen. Maar dat jong sterven kan betekenen dat God zegt, jouw werk is klaar. Jouw taak is af. Dan mag je thuiskomen bij mij. En dat is het heerlijke einde van Henoch geweest, of einde. Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik het zeggen moet, gemeente. Misschien kan ik het beter noemen een nieuw begin van Henoch, dat hij zo naar huis mocht zonder de dood te zien. Niet onderworpen aan die doodswet, stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. Niet te hoeven worden neergelegd in dat verschrikkelijke graf waarin zijn grootvader Adam nou inmiddels 57 jaar geleden had neergelegd. Waarin een mens overgaat tot vertering en tot ontluistering, maar verandert in een ogenblik. Hij was niet meer, want hij was bij God. Thuisgekomen aan het einde van de wandeling. En het reiskleed afgelegd en het feestkleed aangedaan. Rust die overblijft voor Gods volk. Het thuis komt van een knecht die het te horen krijgt. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws Heren. Is dat onze toekomst, gemeente? Het gaat net als bij Henoch. Wie wandelt met God zal straks thuiskomen bij God. En dan gaat het in dat opzicht anders dan bij Henoch, dat in de meeste gevallen het niet zo is dat we de dood niet zullen zien. En toch zegt God dat van de zij. Dat een iegelijk die in de Heere Jezus Christus gelooft, die zal niet sterven. Maar die zal leven. En dan mag die dichter het zeggen, ik zal niet sterven maar leven en de daden des Heren verkondigen. Dat is een machtige toekomst voor de kinderen van God. Niet dat het zicht erop altijd even helder is gemeend en dat er soms angst kan zijn dat je toch nog omkomt door de hand van de grote vijand. En dat er de dreiging kan zijn van die donkere poort waar je door moet en de vrees dat je toch nog zult verdrinken in de golven van de doodsjordaan. Maar in het leven van dat volk dat met hem wandelde, is daar de Heer. En hij neemt ze weg, opdat ze de dood niet zouden zien. Maar op dat ogenblik dat die dood zijn zeis neemt om je af te maaien, dat ze daar die getrouwe God en Vader van de Heer Jezus Christus zullen zien, die hun ziel beveiligt voor de dood. Alleen wie met de Heer wandelen, gemeente, die zullen ook eeuwig met hem leven. Ze klemmen de boodschap. Je gunt het uiteindelijk iedereen. En je wilt het zo graag van je geliefde. Maar slechts waar het getuigenis is van de Heere dat ze wandelden met hem, daar kan ook ons getuigenis zijn dat ze door de Heere tot zich genomen zijn. Als je met de Heere wilt sterven, gemeente, dan zul je nou met de Heere zoeken te leven. En de Heere nodigt er nog toe uit. Maar haast u om uw levens wil. En als iemand vanmorgen zegt, zou dat voor mij dan nog kunnen? Dan zeg ik vanmorgen, daar is niemand te slecht voor. De Heere die wandelt rond en de Heere die grijpt ze aan. En de Heere die bekeert ze in het hart. En hij bereidt ze voor en toe. Voor die eeuwigheid, zalig gemeente, dat volk dat met de Heere leert wandelen. Want als straks deze goddeloze wereld die aan God geen behoefte meer heeft, wegzinkt. In de golven van de eeuwige ondergang en de angstkreten van de hel naar alle kanten opklinken. Dan zal er dit volk zijn dat het lied mag zingen. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij. Dan heb ik het geheim hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Heren, wat een zalig volk dat het leert om te wandelen met u. Geef dat diegenen onder ons die het kennen, het ook zo mogen doen dat anderen jaloers worden. En dat zij die het niet kennen getrokken worden. Opdat we niet straks voor eeuwig omkomen in de duisternis. Maar mogen wandelen in het vrolijk levenslicht als een volk. Voor wie het geheim van het leven werd te horen. Naar uw klanken. Amen. Onze slotzang is het 7e vers van Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89 vers 7. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.